Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in 5 jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 156. We gaan verder met de studie van de offers uit Leviticus. We beginnen zo meteen na een korte samenvatting bij hoofdstuk 4, vers 13. Zondigen is niet goed, maar wat als het per ongeluk gebeurt? Of in onwetendheid? Ook dan staan zonden tussen God en mens in en belemmeren ze de goede verhouding. God kan geen enkele zonde over het hoofd zien, maar hij biedt wel de kans om het recht te zetten. De Israëlieten kregen in de wet al de mogelijkheid om het in orde te maken, namelijk via het zond- of reinigingsoffer. Alle offers die de Heere geeft, hebben één belangrijk doel: zorgen dat mensen in de volle gemeenschap met hem kunnen leven. Alles wat dat verhindert, moet opgeruimd worden. Daarvoor is onder meer het zond- of reinigingsoffer ingesteld. De vorige keer hebben we gezien dat iedereen dit offer voor onopzettelijke zonde nodig had, van de hoge priester tot aan de gewone Israëliet. De betekenis van het zondoffer is ook terug te vinden in het offer van Christus. Sterker nog, de offers uit het Oude Testament wijzen vooruit naar dat ene volmaakte offer. Hij stierf om mensen te verzoenen met God. Maar daarmee zijn we niet zonder fouten. Er gaan dingen mis. Die staan tussen de Heere en ons in en belemmeren de geestelijke groei. Ook vandaag de dag is het van het grootste belang om onze zonden, ook al worden ze niet met opzet gedaan, aan de Heere te belijden, zodat ze vergeven en opgeruimd kunnen worden. Dan kunnen we leven in de vrijheid die God ons geeft.
In de vorige uitzending hebben we gelezen en gehoord op welke wijze het zond- of reinigingsoffer moet gebracht worden voor onopzettelijke zonden van de hoge priester en de priesters. In het vervolg is het volk Israël aan de beurt. Leviticus 4, versen 13 en 14. Als echter heel de gemeenschap van Israël zonder opzet gezondigd heeft en de zaak voor de ogen van de gemeente verborgen is gebleven en zij iets gedaan hebben tegen enig gebod van de Heere, wat niet gedaan mag worden, en dus schuldig zijn geworden, en als de zonde die zij daartegen begaan hebben bekend is geworden, dan moet de gemeente een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer aanbieden en die voor de tent van ontmoeting brengen. De Heere wijst op een situatie waarin de ganse gemeenschap onopzettelijk gezondigd heeft. Het volk heeft gezondigd en niemand heeft toen de zonde opgemerkt. Later heeft iemand het op een bepaald moment wel ontdekt en komt die tot de conclusie dat het volk iets gedaan heeft wat de Heere verboden heeft. Een voorbeeld van zo'n situatie is te lezen in 1 Samuel 14, vers 33 tot en met 35. Het volk Israël heeft een overwinning behaald op de Filistijnen en verkeert in een euforie. Zij storten zich op de buit en slachten het kleinvee en eten het vlees rauw op, terwijl het bloed er nog in zit. Het gevolg van hun onopzettelijke zonde is dat zij schuld op zich laden en zich daarmee schuldig voelen. Het is ook mogelijk dat het om een zonde gaat die voor niemand duidelijk is. Door middel van een profetie, of door de Urim en de Tumim, wordt die zonde dan bekendgemaakt. Het volk Israël heeft de opdracht, na ontdekking van de zonde, een zond- of reinigingsoffer te brengen. Gezien de ernst van de overtreding, moet eenzelfde jonge stier worden geofferd als bij de hoge priester. Het gaat om een kostbaar dier. Het is de vraag wie het offerdier bij het heiligdom brengt. De tekst geeft met het woordje, zij, aan dat het volk dit moet doen. Aangezien de oudsten in Israël altijd functioneren als vertegenwoordigers van het volk, is het aannemelijk dat zij de stier bij het heiligdom brengen. Op de achtergrond volgen en staan dan de andere Israëlieten. Het offer voor het hele volk is hetzelfde als voor de hoge priester en de andere priesters. Daarbij is een jonge stier het meest waardevolle offerdier. Dat het offer voor het hele volk gelijk is aan dat van de hoge priester is logisch, omdat de hoge priester het hele volk vertegenwoordigde bij de Heere. Daarom zijn de eisen ook hetzelfde. Wat zijn wij vandaag met deze informatie? Ik denk dat wij als Westerse mensen hieruit een les kunnen leren. Wij zijn dikwijls erg individualistisch gericht. Daardoor verdwijnen gemeenschappelijke verantwoordelijkheden dikwijls naar de achtergrond. Onder het mom van, dat moet iedereen zelf maar weten, of ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen, kunnen gemeenschappelijke verantwoordelijkheden op de achtergrond raken, of zelfs helemaal verdwijnen. De Bijbel laat zien dat er niet alleen een individuele verantwoordelijkheid is tegenover God, maar dat er ook een gemeenschappelijke is. Niet iedereen zal bij een zonde van het volk op dezelfde wijze hebben meegedaan. Mogelijk waren er mensen die er alleen passief bij stonden. Maar Gods oordeel komt wel over het hele volk. Is dat onrechtvaardig van de Heere God? Laten we maar eerlijk zijn. De meesten van ons zullen vinden van wel. Wij denken tegenwoordig enkel individualistisch. Wij houden dikwijls geen rekening met het feit dat we deel zijn van een groter geheel. Wij zijn niet uit de lucht komen vallen. Wij staan op de schouders van ons voorgeslacht. Ook zij hebben gezondigd en dingen aan ons doorgegeven. Op onze schouders staan onze kinderen. Door families zijn we met elkaar verbonden. En wat zijn er door de jaren en geslachten heen allemaal voor zondige dingen gebeurd? In Exodus 20, vers 5 heeft de Heere het in de 10 geboden al gezegd, dat Hij, de Heere, een jaloerse God is, die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die Hem haten, en zijn wetten niet onderhouden. Toen Jeruzalem in 70 na Christus verwoest werd, ging het hele volk in gevangenschap. Maar dat was niet alleen zo bij Israël. Toen het Romeinse Rijk uit elkaar viel, had dat ook gevolgen voor iedere Romein. En ook wij hebben naast een individuele verantwoordelijkheid ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen als mens, maar ook als volk of als gemeente of kerk. In het God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf vinden we dezelfde zaken terug. Natuurlijk kunnen we deze dingen persoonlijk invullen, en daar is uiteraard niets mis mee, maar er is ook een gemeenschappelijk element. Helaas niet alleen in het vele goede dat wij als volk of kerk voor anderen kunnen doen, en misschien soms niet doen, maar ook in verkeerde besluiten en zaken die we niet zelf gedaan hebben, maar misschien wel hadden moeten doen. Daar zijn mensen slachtoffer van geworden, en daar moeten wij ons, ook als gemeenschap, over verootmoedigen en schuld over beleiden. Laten we de conclusie die Prediker verwoordde aan het eind van zijn onderzoek van het leven onder de zon ernstig nemen. In Prediker 12, versen 13 en 14 staat namelijk: De slotsom van al wat door u gehoord is dit: Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Leviticus 4, versen 15 tot en met 19. Vervolgens moeten de oudsten van de gemeenschap hun handen op de kop van de jonge stier leggen, voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet men de jonge stier slachten voor het aangezicht van de Heere. Dan moet de priester, de gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier naar de tent van ontmoeting brengen. En de priester moet zijn vinger in een deel van het bloed dopen, en dat 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heere, namelijk voor het voorhangsel. Een deel van het bloed moet je dan op de horens van het altaar strijken, dat voor het aangezicht van de Heere is, in de tent van ontmoeting. En al het overige bloed moet hij uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar, dat bij de ingang van de tent van ontmoeting staat. Verder moet hij ook al zijn vet eruit omhoog heffen en op het altaar in rook laten opgaan. De leiders leggen hun handen op de kop van het dier en daarmee dragen ze de zonde van het volk over op het dier. Dit doen zij voor het aangezicht van de Heere. Zoals eerder gezegd is, dat is voor de tabernakel. Juist als bij de voorgaande offers slacht iemand het offerdier. Hier waarschijnlijk een van de leiders. Daarna is de priester aan de beurt. Hij neemt van het bloed van de jonge stier en brengt dit in de tabernakel. Net als bij het reinigingsoffer dat hij voor zichzelf moet brengen, dompelt de priester zijn vinger in de schaal met bloed en sprenkelt het bloed 7 maal voor het voorhangsel. Daarna gaat de priester naar het reukofferaltaar en bestrijkt hij de horens ervan met bloed. Nadat hij deze handeling verricht heeft, gaat hij weer terug naar de voorhof. Hij gaat staan bij het brandofferaltaar en giet het restant van het bloed uit aan de voet van het brandofferaltaar. Daarna gaat de priester naar het offerdier en verwijdert hij de vette delen. Evenals bij het dankoffer en bij het zondoffer voor de hoge priester worden de vette delen op het brandofferaltaar verbrand. Na de beschrijving van de handelingen volgt een beschrijving van het doel van het zond- of reinigingsoffer. Leviticus 4, versen 20 en 21. Hij moet dan met de jonge stier doen net zoals hij met de jonge stier van het zondoffer gedaan heeft. Zo moet hij ermee doen. Zo zal de priester voor hen verzoening doen, en het zal hun vergeven worden. Vervolgens moet hij de jonge stier naar buiten brengen, tot buiten het kamp, en hem verbranden, net zoals gij de eerste jongenstier verbrand heeft. Het is een zondoffer van de gemeente. Eerst wordt vermeld dat de priester met de stier hetzelfde zal doen als bij het zond- of reinigingsoffer voor de hoge priester. Uiteindelijk wordt gezegd dat het doel verzoening is. Dit houdt mede in dat de zondaar wordt vrijgekocht en zonde wordt afgewist. Het eindresultaat van de verzoeningshandelingen is dat God vergeeft. Laten we de wonderlijke weg van verzoening nog een keer bekijken. Door het zond- of reinigingsoffer schenkt de Heer een weg tot vergeving. Het volk, dat handelt overeenkomstig de instructies, ontvangt vergeving. Daarin wordt duidelijk dat het proces van vergeving in de eerste plaats het werk van de Heere God is, en dat Hij het is die zorgt voor het herstel van de relatie. Ten slotte worden de restanten van de jonge stier op de asplaats buiten de legerplaats gebracht. Op dezelfde manier als bij het zond- of reinigingsoffer voor de hoge priester, wordt het offer voor het volk op deze plaats verbrand. Aangezien de hoge priester deel uitmaakt van het hele volk, komt niets van het dier aan hem toe. De hoge priester mag zeker geen voordeel halen uit zijn eigen zonde. Leviticus 4, versen 22 en 23. Als een leider gezondigd heeft en zonder opzet tegen een van alle geboden van de Heere zijn God iets gedaan heeft wat niet gedaan mag worden, zodat hij schuldig is, of als zijn zonde, die hij daartegen behaan geeft, hem later bekendgemaakt wordt, dan moet gij zijn offergave brengen. Een geitenbok, een mannetje zonder enig gebrek. De twee onopzettelijke zonden die in het vervolg beschreven worden, in de versen 22 tot en met 35, kunnen als minder ernstig worden beschouwd, dan die in het vorige gedeelte besproken werden. Dit blijkt vooral uit de beperkte omvang van de reiniging van het heiligdom. In de versen 3 tot en met 21 hebben we gelezen dat bij de verschillende offerhandelingen ook het heilige gereinigd werd. En wat nu volgt, gebeurt dat niet. Er wordt uitsluitend bloed gesprenkeld in de voorhof. Met een leider wordt een stamhoofd, koning of vorst bedoeld. Aangezien de bedoelde leiders seculiere leiders zijn en geen godsdienstige, zoals de hoge priester, is het zond- of reinigingsoffer voor hen minder uitgebreid en minder verstrekkend. Een seculiere leider vervuilt het heiligdom niet in zo'n sterke mate als degene die toegang heeft tot het heilige en het heilige der heiligen van de tabernakel. Maar vanwege de gezaghebbende positie van leiders in het oude Israël is hun reinigingsoffer ook niet onbelangrijk. Wanneer een stamhoofd onopzettelijk gezondigd heeft tegen de geboden van de Heere en zich hiervoor schuldig voelt, dan zal gij een offergave brengen. Dat de zonde als minder ernstig wordt gezien dan de voorgaande gevallen van onopzettelijke zonde, blijkt mede uit de keuze van het offerdier. In plaats van de kostbare stier is nu een minder kostbare jonge geitenbok voldoende. Aangezien het een offer is, moet het dier wel zonder gebreken zijn. De leider brengt zijn offer, nadat zijn zonde aan hem bekendgemaakt is. Dit kan gebeurd zijn doordat gij zijn zonde zelf ontdekte, of doordat iemand anders hem erop heeft gewezen. Leviticus 4, versen 24 en 25. Dan moet gij zijn hand op de kop van de bok leggen en hem slachten op de plaats waar men het brandoffer slacht voor het aangezicht van de Heere. Het is een zondoffer. Vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van het bloed van het zondoffer nemen en het op de horens van het brandofferaltaar strijken. Hij moet het overige bloed aan de voet van het brandofferaltaar uitgieten. Staande voor de tabernakel moet de offeraar zijn hand op de kop van het dier leggen. Net als bij andere offers legt hij zijn hand op de kop van het offerdier en draagt daarmee zijn zonde over op het dier. Daarna slacht hij het dier op dezelfde plaats waar ook voor het brandoffer wordt geslacht. Aan het eind van vers 24 wordt onderstreept dat het offer een reinigingsoffer voor zijn zonde is. In de versen 24 tot en met 26 komt een priester in actie. De offerhandelingen moeten niet per se door de hoge priester uitgevoerd worden. Hij doopt zijn vinger in het bloed van de geitenbok en strijkt dit aan de horens van het brandofferaltaar. Zoals al eerder is opgemerkt, staat het bestrijken van de horens van het altaar symbool voor het bestrijken van het hele altaar. Hierdoor wordt het altaar ook gereinigd. Het restant van het bloed wordt door de hoge priester uitgegoten voor het brandofferaltaar. Nadat de handelingen met het offerbloed zijn afgerond, laat de priester de vette delen van het offerdier in rook opgaan op het brandofferaltaar. Zo offert gij de beste delen van het dier aan de Heere. Vers 26 onderstreept ook dat het zond- of reinigingsoffer in dit opzicht overeenkomt met de gebruiken rond het dankoffer. Leviticus 24, vers 26. Verder moet hij al het vet ervan op het altaar in rook laten opgaan, net zoals het vet van het dankoffer. Zo zal de priester voor hem verzoening van zijn zonden doen. En het zal hem vergeven worden. Het valt op dat hier niet wordt vermeld wat er gebeurt met de restanten van dit zondoffer. Bij het reinigingsoffer, voor de hoge priester en voor het hele volk, worden de restanten op de asplaats buiten het legerkamp gebracht. Het is waarschijnlijk dat het afvoeren van offerresten naar de asplaats hier niet wordt gedaan. Waarom niet? Omdat, zoals al eerder is aangegeven, het offer voor een leider minder belangrijk is dan de eerder genoemde offers. Het bloed van de eerder genoemde offers komt namelijk in het heilige terecht. Waarschijnlijk mocht de priester wel eten van het vlees van dit zondoffer, omdat hij geen deel heeft aan de zonden. Waarom het reinigingsoffer moest gebracht worden? In het geval van het reinigingsoffer voor het hele volk en in het geval van het reinigingsoffer voor de hoge priester wordt namelijk verzoening gedaan voor iedereen en daarmee ook voor de priester. Leviticus 4, versen 27 en 28. Als één persoon uit de bevolking van het land zonder opzet gezondigd heeft, omdat hij iets gedaan heeft tegen een van de geboden van de Heere, iets wat niet gedaan mag worden, zodat hij schuldig is geworden, of als zijn zonde die hij begaan heeft hem later bekend gemaakt wordt, dan moet gij zijn offergave brengen. Een geit, een vrouwtje zonder enig gebrek voor zijn zonde, die hij begaan heeft. De laatste bepaling voor het brengen van een zond of reinigingsoffer voor onopzettelijke zonden heeft betrekking op een willekeurige volksgenoot. In ieder geval is het geen hoge priester of een van de leiders van het volk. Dit betekent dat de levieten ook tot deze categorie kunnen gerekend worden. Net als bij de zonde van een leider wordt van twee mogelijke situaties uitgegaan. Of de volksgenoot voelt zich schuldig, of iemand anders maakt hem duidelijk dat hij onopzettelijk gezondigd heeft. Net als bij de leider brengt de offeraar een geit zonder gebreken als zondoffer. De geit moet vrouwelijk zijn. Dit is in tegenstelling met vers 23. De hoger geplaatste leider van het volk offert een geit een bok, en de lager geplaatste volksgenoot offert een vrouwtjesgeit. Het onderscheid is te verklaren met het feit dat vrijwel iedere Israëliet in het bezit was van een geit. De melk van het dier is noodzakelijk voor het levensonderhoud van een gezin. Een geitenbok werd uitsluitend gehouden met het oog op het fokken van geiten. Dit werd gedaan door rijkere Israëlieten. Daarom is het begrijpelijk dat een rijkere Israëliet, bijvoorbeeld een van de leiders van het volk of een stamoudste, in het bezit is van een geitenbok. In de versen 29 tot en met 31 worden de offerhandelingen vermeld. Bij de gewone volksgenoot verloopt alles op dezelfde manier als bij de leider. De offeraar legt de hand op de kop van het offerdier en slacht het bij het brandofferaltaar. Daarna bestrijkt de priester de horens van het brandofferaltaar met een deel van het bloed en giet de rest van het bloed uit voor het altaar. Daarna verwijdert de offeraar de vette delen uit de buik van het offerdier, op dezelfde manier als waarop deze handeling bij het dankoffer wordt verricht. De priester verbrandt de vette delen op het brandofferaltaar als een aangenaam offer voor de Heere. Vers 31 eindigt met: zo zal de priester verzoening voor hem doen, en het zal hem vergeven worden. De Heere schenkt vergeving. Leviticus 4, vers 32. Als gij nu een lam brengt als zijn offergave voor een zondoffer, moet het een vrouwtje zijn dat gij brengt, zonder enig gebrek. Het is ook mogelijk dat de gewone volksgenoot een lam offert als offerdier. Op zichzelf is het opmerkelijk dat het lam hier na de geit wordt genoemd. Tot nu toe werden offerdieren steeds in volgorde van hun economische waarde opgesomd. In het geval van het reinigingsoffer van de gewone volksgenoot wordt de goedkopere geit geplaatst voor het kostbare lam. Mogelijk wordt de gebruikelijke volgorde hier doorbroken vanwege een bijzondere reden. Eerst wordt de geitenbok genoemd als offer voor een leider. Direct daarna volgt een vrouwelijke geit als offer voor een volksgenoot. Blijkbaar worden eerst de twee varianten van dezelfde diersoort genoemd. Voor de duidelijkheid heeft dat de voorkeur boven de gebruikelijke rangschikking en wordt het lam na de geit genoemd. Zoals we bij de andere offers al zagen, legt de offeraar zijn hand op de kop van het lam en slacht het op de plaats bij het brandofferaltaar. Met zijn vinger neemt de priester een gedeelte van het bloed van het dier en strijkt dit op de horens van het brandofferaltaar. Het restant van het bloed giet gij uit over het brandofferaltaar. Op dezelfde manier als bij het dankoffer verwijdert de offeraar de vette delen uit de buik en van de staart. Daarna overhandigt gij die aan de priester. De priester neemt de vette delen aan als offergave voor de Heere. Op die manier zal de priester de zonde van de man verzoenen en zijn zonde zal hem worden vergeven. Het zond- of reinigingsoffer is in Leviticus 4 uitvoerig beschreven. Het offer zelf komt op een groot aantal plaatsen in de Bijbel voor. Het offer is niet alleen bestemd om de offeraar van zonde vrij te maken, maar ook om het altaar te ontzondigen. De reiniging vindt plaats door besprenkeling van het bloed van het offerdier op de horens van het altaar. In twee specifieke situaties wordt het zond- of reinigingsoffer toegepast. In het geval van onreinheid bij de offeraar en in het geval van onopzettelijke zonde. De noodzaak tot reiniging van het altaar veronderstelt dat het altaar door zonden en door onreinheden van de Israëlieten kan worden verontreinigd. Daarbij worden drie gradaties genoemd waarin het heiligdom verontreinigd kan worden. Als eerste wordt het brandofferaltaar verontreinigd door onopzettelijk wangedrag of lichamelijke onreinheid. Het wordt weer gereinigd wanneer de horens met het bloed van het zond- of reinigingsoffer worden bestreken. Als tweede wordt het heilige verontreinigd door onopzettelijk wangedrag van de hoge priester, de priesters of van het hele volk. Reiniging vindt plaats door het bloed van het reinigingsoffer. Het bloed wordt aan de horens van het reukofferaltaar gestreken en gesprenkeld bij het voorhangsel. Als derde wordt het heilige der heiligen verontreinigd, door niet beleden zonden en door gebrek aan zelfbeheersing. Zelfs de zetel van de Heere, de ark van het verbond, raakt in dat geval vervuild. Deze zonden kunnen alleen vergeven worden op grote verzoendag. Dan sprenkelt de hoge priester bloed achter het voorhangsel. In Leviticus 4 zijn een viertal onopzettelijke zonden behandeld. Op verschillende manieren verontreinigen deze zonden het heiligdom. Door in alle nederigheid zond- of reinigingsoffers te brengen, wordt het heiligdom gereinigd en komt de weg tot de Heere weer vrij. Het zond- of reinigingsoffer is aan Israël gegeven en is voor hen en ons een heenwijze naar Christus. Wat moet een mens vandaag doen als gij zich bewust geworden is gezondigd te hebben? Dan moet gij dat aan de Heere God belijden. Als diep gezonken zondaar moet gij tot Christus gaan en hem aanvaarden als persoonlijke redder en verlosser. In 1 Johannes 1 vers 9 staat, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze 1 vers 7, in hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade.
U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in 5 jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.